Onze hulp en onze enige verwachting is op de eerste dag van het nieuwe jaar ook in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 71 en daarvan het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Psalm 71, het tweede vers. We lezen vanmorgen een psalm, namelijk psalm 91. En als we deze psalm samen gelezen hebben, willen wij ook het eerste vers zingen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God zo goed als groot, voor hen die op hem bouwen. Mijn burcht, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Dat is het eerste vers van Psalm 91.
Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op welken ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken, en onder zijn vleugelen zult gij vertrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die desdaags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen, en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen, en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat we deze morgen samen willen gaan overdenken aan het begin van het jaar 2026 is het eerste vers van Psalm 91. De tekst voor de prediking, Psalm 91, het eerste vers waar wij het woord van God als volgt lezen. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, zo wilt u tot ons komen, want u bent de eerste en de laatste. U bent de Alpha en de Omega. En u laat dat ook deze eerste dag van het jaar 2026 weer aan ons bemerken. We mogen weer komen onder de prediking van uw woord. En het eerste, Heere, is dat u een woord tot ons hebt. En dat dat woord ook deze morgen weer tot ons klinken mag. Om met dat woord verder de onbekende toekomst in te trekken, samen met de gemeente bij het geopende woord. En Heere, dan is ook deze morgen uw trouw weer gebleken. En wat zijn het altijd machtige woorden die klinken aan het begin van elke dienst. Dat u trouw blijft, van geslacht tot geslacht. En dat u nooit zal laten varen de werken van uw handen. U bent begonnen met uw opzoekende zondaarsliefde, zo direct na onze diepe val in paradijs. U hebt door uw woord en geest uw kerk gesticht op aarde en tot op vandaag mag uw kerk er nog zijn. En mogen uw knechten het woord nog prediken en zorgt u ervoor dat dat woord ook gezegend wordt in harten van kinderen, jongeren en ouderen. En zo zijn wij dan samengekomen omdat u trouw blijft. Ondanks onze zonden en ontrouw. Zijt gij die trouwe, goedertieren, Heere, die niet ophoudt om genade voor genade te schenken. En u blijft daarmee doorgaan tot de jongste dag. En daarom zijn we op deze 1 januari weer samengekomen in uw huis. Om u te bidden of u met ons op wilt trekken. De onbekende toekomst in. Wij weten niet wat dit jaar ons brengen zal. Maar eer iets van ons begon te leven, was alles al in uw boek geschreven. Het loopt u niet uit de hand, want u volvoert uw raad. En het welbehagen van u zal door uw hand gelukkiglijk voortgaan. Heere, bij alles dat ons wacht, wilt u ons dan geven dat wij de diepe rijkdom van de tekst van deze morgen mogen leren verstaan voor het eerst en bij vernieuwing. Ook als er dit jaar misschien hele moeilijke dingen gaan plaatsvinden waarvan wij op dit moment nog niet weten. Het is wat dat betreft duister en onbekend. Terwijl er ook verwachtingen mogen zijn. En dat er ook in dit nieuwe jaar weer dingen staan te gebeuren waar we naar uit mogen zien. Als er nieuw leven wordt verwacht. Als er een huwelijk staat gepland. Als examens worden afgenomen. Als wij aan een andere opleiding gaan beginnen. Als we wellicht van plan zijn om een andere baan te zoeken en we zijn daar biddend mee bezig. Heren, zo kunnen er dingen zijn die wel bekend zijn, dat er ook mijlpalen mogen plaatsvinden het komende jaar, waarbij we gedenken mogen dat u in de band van het huwelijk wilde dragen en sparen. Heren, zo zullen de dingen zijn die wij mogen verwachten en die we kunnen verwachten, hoewel wij mensen van de dag zijn. En ook in dit jaar zal gelden, de dood wenkt ieder uur. Maar hoe de weg ook zal gaan, Heren, en wat we kunnen verwachten en wat we niet kunnen verwachten, onze ogen zijn op u. En laat het zo mogen zijn. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zoudt u zo met ons willen optrekken, Heere, in ons persoonlijk leven, in het gezinsleven of hoe wij in het leven staan, maar ook als gemeente. We zijn aan elkaar gegeven en geef dat we ook samen verder mogen optrekken, zoals het eens was met het volk Israël, onder de vuur en onder de wolkolom. Ja, dat wij iets van die vleugelen mogen ervaren, die dragende vleugelen, die vergevende vleugelen, waarvan we kort geleden hebben gehoord, gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft en hen draagt op zijn vlerken. Alzo draagt de Heere alleen en leidt de Heere alleen, dat we zo onze weg verder mogen gaan. Geef ook uw zegen over deze dienst, dat ook alles met orde en met stichting mag verlopen. Geef uw zegen op en onder de kansel, dat alles hebben wij niet verdiend, Heren, maar wij vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ook vanmorgen mag u de Heere dienen met uw gaven. Er zal 2 keer worden gecollecteerd. De eerste voor de eredienst, de tweede voor de diaconie. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij uit Psalm 46 de versen 1 en 6. Psalm 46 de versen 1 en 6. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me daar gij mij een ruimte stelt met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Wat er verder volgt, Psalm 32, het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, waar ben je eigenlijk nog veilig in deze wereld? Met alles wat er om ons heen gebeurt. Letterlijk overal dreigt toch gevaar. Gevaar van terreur, aanslagen, oorlogen, vervolging, ziekte, natuurrampen. Op zee is het gevaarlijk, in de lucht is het gevaarlijk, op de weg is het gevaarlijk. Ja, ook in ons kleine Nederland wordt het steeds gevaarlijker. En ben je soms je leven ook niet meer zeker? Allerlei wereldgelijkvormigheid komt ook de kerk binnen. Allerlei wind van leer en de secularisatie neemt toe. En heeft de welvaart nou zoveel zegeningen gebracht? En dan het gevaar, de gevaren die de moderne media met zich meebrengen. En waar gaat het heen met onze politiek? Op ethisch vlak, in ons wegzinkend vaderland. Wat een gevaren, waar ben je eigenlijk nog veilig? Maar bij al die gevaren die kunnen dreigen en waar je misschien wel eens van wakker kan liggen, is er wel een allergrootst gevaar. En het allergrootst gevaar, dat is als een zondaar onverzoend sterft. En buiten Christus God moet ontmoeten. Ja, waar zijn wij eigenlijk veilig sinds dat de zonde in de wereld gekomen is, eeuwen geleden in het paradijs? En toch, gemeente, is er een plaats. Een plaats waar je veilig kan zijn en veilig zal zijn. Te midden van de gevaren die er zijn in deze wereld, maar ook als het gaat om dat grote gevaar. Onverzoend te moeten sterven. En gisteravond hebben wij gehoord dat die plaats er is. En nog is er plaats. En dat woord is niet op 31 december 2025 gebleven. Maar dat woord is meegegaan over de grens heen. En ook vanmorgen mag het opnieuw gepredikt worden. Nog is er plaats. Een plaats bij God. Het is die plaats waar de dichter van Psalm 91 over geschreven heeft. Het is een schuilplaats. En wat zou ik u en jou beter kunnen toewensen aan het begin van het nieuwe jaar, dan te mogen zitten en te mogen overnachten in die ene schuilplaats waarvan we zullen horen vanmorgen dat Christus is. Wat zou de grootste zegen voor het nieuwe jaar zijn, dat zondaren die op dit moment nog buiten die schuilplaats zijn, door Gods genade, door de prediking van het evangelie, door God zelf in die schuilplaats gebracht zijn, en dat degenen die door genade een plaatsje in die schuilplaats gekregen hebben, ook in dit nieuwe jaar mogen beoefenen om in die schuilplaats te mogen zitten en er te mogen overnachten, totdat het moment aanbreekt dat Gods kinderen van de aarde worden weggenomen en gebracht mogen worden in het Vaderhuis hierboven met zijn vele woningen. Wij gaan vanmorgen luisteren naar de beste schuilplaats die er is. En we schrijven als thema boven de prediking, veilig in de enige schuilplaats. Twee gedachten. We staan in de eerste plaats stil bij de grote eigenaar van die schuilplaats. Want er wordt gesproken in onze tekst van de schuilplaats des Allerhoogsten. En van de schaduw des Almachtigen. En in de tweede plaats staan wij stil bij de gelukkige bewoners in die schuilplaats. Want de tekst laat ons weten, die in de schuilplaats is gezeten, die in de schaduw mag overnachten. Het gaat vanmorgen over veilig in de enige schuilplaats, de grote eigenaar van die schuilplaats en de gelukkige bewoners in die schuilplaats. Wie kent Psalm 91 niet? Het is een juweel te midden van de andere psalmen. En hoeveel zijn er niet geweest die door de eerste woorden en door eigenlijk heel de psalm niet zijn vertroost? Nee, niet iedereen. Johannes Calvijn, de reformator, die schrijft in zijn verklaring bij Psalm 91 het volgende. Deze leer is zeer nuttig, want hoewel allen van de voorzienigheid God spreken en erkennen dat Hij de bewaarder is van de gelovigen, is er nauwelijks 1 op de 100 die zijn heil en welzijn in zijn handen geeft. Nou, dat is nogal een boodschap. 1 op de 100, zeg, zit je nou ook in stilte te bidden, Heere, mag ik die ene dan zijn? Die mag schuilen in die plaats van de Allerhoogste. Wie de dichter van deze psalm is, weten we niet. We vinden geen naam aan het begin van deze psalm. In de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, is een opschrift toegevoegd. En dat luidt een lofzang van David. Nou, het zou een psalm van David kunnen zijn. Want je hoort in deze psalm woorden die we ook in de psalmen van David wel tegenkomen. Woorden als toevlucht, sterkte, een burcht en een schild. Deze psalm spreekt ook van gevaren. Nou, als er 1 gevaren heeft gekend op zijn levensweg, is het David wel geweest. Er is ook een andere gedachte. En die komen we met name tegen bij de Joodse verklaarders van het Oude Testament. Zij zeggen, Psalm 91 is van Mozes. Want hoe redeneerden de Joden? Als er nou geen naam te vinden is bij een psalm, moet je naar de vorige psalm kijken. En als daar dan wel een naam te vinden is van een dichter, dan zal de volgende psalm, waar geen naam geschreven staat, ook wel door die dichter geschreven zijn. En we weten, Psalm 90 is een psalm van Mozes. Nu zeggen de Joodse rabbijnen, dan zal Psalm 91 ook wel van Mozes zijn. En Mozes kende ook wel de gevaren die in deze psalm worden bezongen. Nou, hoe het ook zij, gemeente, 1 ding is duidelijk. De dichter van deze psalm is een mensenkind geweest die genade gevonden heeft in de ogen van de Heere. Het is hier is een mensenkind aan het woord die door genade die ene schuilplaats heeft gevonden en in die schuilplaats mag zitten, ja, daar zelfs mag overnachten. We zouden het ook vanmorgen zo kunnen zeggen. Psalm 91 is een psalm van een naamloze. Er staat geen naam boven. Misschien mogen we er vanmorgen wel boven zetten een psalm van. En misschien mag je je eigen naam dan invullen. Zodat je gaat ervaren, Psalm 91 is mijn lied door genade geworden. Omdat ik door genade mag weten, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Deze eerste woorden van Psalm 91, die vormen eigenlijk de samenvatting van heel de psalm. Je zou het kunnen vergelijken met zondag 1 van de catechismus, waar die ene troost beide in leven en sterven zo heerlijk wordt beleden. Om dan vervolgens in heel die catechismus te kunnen ontdekken hoe die troost verder wordt uitgelegd. En zo is het ook hier. De psalm begint met de woorden, die in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten, zal vernachten in de schaduw des Almachtigen, om dan vervolgens te horen hoe de dichter dat heeft mogen ondervinden. Ja, dan spreekt hij allereerst van een schuilplaats. En wanneer heb je nou een schuilplaats nodig? Ja, als er gevaar dreigt. Als er vijanden zijn die het op je leven gemunt hebben. En nu spreekt de dichter in onze tekst van een hele bijzondere schuilplaats, gemeente. De schuilplaats van de Allerhoogste. Dat betekent, het is een schuilplaats van God. Want als God zich vanmorgen aan ons openbaart vanuit het woord, als de Allerhoogste, dan betekent dat boven God is niemand meer. Dat is ook niet zo, want God is werkelijk de Allerhoogste die er is. En nu heeft die Allerhoogste God een schuilplaats. En mogen wij met recht zeggen, die schuilplaats is dus het bezit van de Allerhoogste God. De Allerhoogste God is de eigenaar van die schuilplaats. Ja, hij heeft zelf voor die schuilplaats gezorgd. Want als geen ander wist God van eeuwigheid al welk een ontzaglijk groot gevaar er op de aarde zou komen als de mens in de zonde zal vallen. En dat is gebeurd, gemeente. De mens is zondaar geworden. De mens ligt van nature verloren, ten dode opgeschreven. En dan dreigt er zo'n groot gevaar. Welk gevaar? Om eeuwig verloren te gaan. Om in de eeuwige dood terecht te komen. Om eeuwig weg te moeten zinken onder de toorn van God. Want geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God niet wraak wordt genomen. En dat wist God. Dat wist die Allerhoogste God al van eeuwigheid. En hij wist het, degene die hij van eeuwigheid heeft liefgehad en verkoren tot zaligheid, die zouden omkomen als hij zelf niet voor die schuilplaats zou zorgen. Ja, hij is werkelijk de Allerhoogste God, omdat hij de meest geschikte schuilplaats kon uitdenken die er is. Geen mens had het ooit kunnen bedenken om zo'n geschikte schuilplaats te kunnen maken dan God alleen. En daarom is hij met recht de Allerhoogste. En wordt die schuilplaats ons vanmorgen gepredikt als de schuilplaats van de Allerhoogste God. Ja, waarlijk, de Heere is groot. Een heerlijk God. Een koning die het zaligst lot ver boven andere gewoon kan schenken. En hij is niet alleen de Allerhoogste God die dit heeft kunnen uitdenken, maar hij is ook een almachtige God. Hij is ook de Almachtige, zo zegt de dichter aan het begin van Psalm 91. Wat God nou van eeuwigheid, als die Allerhoogste God heeft uitgedacht, heeft hij ook als de Almachtige God werkelijk gegeven. Hij heeft zelf gezorgd voor een schuilplaats waar een zondaar geen kwaad hoeft te vrezen. Waar een zondaar werkelijk verlost kan zijn van de drievoudige dood. Waar een zondaar werkelijk veilig is voor de toorn van God. En waar een zondaar nooit meer door de vloek van de wet verdoemd kan worden. Gemeente, het is toch geen vraag meer vanmorgen wie die schuilplaats is. Wie het is die in onze tekst wordt aangewezen als de schaduw van de Almachtige, als de schuilplaats van de Allerhoogste. In vers 2 spreekt de dichter van mijn toevlucht, mijn burcht. Woorden waarmee hij die schuilplaats en die schaduw een naam gaat geven. Dus die schuilplaats wijst op een persoon. En ook dat blijkt uit vers 2. Want luister eens hoe de dichter het onder woorden brengt. Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op welke ik vertrouw. Hier spreekt de dichter dus tot de Heere. De Heere is zijn God. Maar hoe kan deze dichter nu zeggen dat de Heere zijn God is? Wel, gemeente, vanwege de schuilplaats van die Allerhoogste. Vanwege de schaduw van die Almachtige. En dat is niemand anders dan Christus alleen. Want dat woordje schuilplaats, waar we eerst even bij stil willen staan, dat roept nou het beeld op van een steenrots. Van een spelonk. Van een kloof in de steenrots waar een mensenkind naartoe kon vluchten als de doodsvijanden op de hielen zaten. En regelmatig komen wij dat toch tegen in het heilige woord van God. Denk bijvoorbeeld eens aan David, die moest vluchten voor koning Saul. Hoe dikwijls was hij niet in spelonken, in steenrotsen gevlucht om veilig te zijn voor koning Saul? Een van die spelonken kennen wij als de spelonk van Adullam. En als ik denk aan dat prachtige diepe lied, het hooglied van Salomo, dan komen we daar een duif tegen, zittende in de kloven van de steenrots. In het verborgene van een steile plaats. Ziet u wel, meerdere keren komen wij de Christus tegen in de Bijbel, voorgesteld als een schuilplaats, als een steenrots, als een spelonk. Omdat alleen in Christus veiligheid is voor de allergrootste gevaren die dreigen, ja, voor het grootste gevaar om eeuwig verloren te gaan. En als we dan even verder mediteren, gemeente, over de Heer Jezus als de schuilplaats. In de betekenis van zo'n spelonk, van zo'n steenrots. Dan denk ik aan een moment aan het begin van de woestijnreis van het volk Israël onder leiding van Mozes. En toen er geen water meer te vinden was. Eerst was het nog in Mara, waar de Heere bitter water zoet maakte. Toen kwamen ze bij Elim met die waterfonteinen. Maar hoe heeft de Heere daarna het volk Israël van vocht voorzien, van water voorzien? Doordat Mozes op een steenrots moest slaan. En toen kwam er een scheur in die steenrots en vloeide het water eruit. En dat water is blijven vloeien, zo zegt de schrift, totdat het volk na 40 jaren in het beloofde land aangekomen is. En dan hoor ik Paulus in 1 Korinthe 10 zeggen, en de steenrots was Christus. En zo is Christus, die de schuilplaats voor zijn kerk zal zijn, een geslagen steenrots geweest. Want God kon de zonde niet door de vingers zien. De zonde der wereld deden Gods toren ontbranden. En Gods rechtvaardigheid eist de betaling voor de zonde, de straf op de zonde. En dat moest gebeuren. Het kon niet anders. En waar geen mens op de aarde was om dat grote werk van die Allerhoogste, Almachtige God te kunnen doen, daar heeft Christus gezegd: Vader, dan wil ik wel die geslagen steenrots zijn. Zend mij maar naar de aarde, o Vader. Maak mij maar een mens. En laat uw toren over de zonden dan maar op mij aankomen. En leg al de zonden van degene die zalig worden maar op mij. En zo is Christus, die de schuilplaats des Allerhoogsten is, de geslagen steenrots geworden op aarde. En dan hoor ik op de achtergrond van Psalm 91 Jesaja getuigen: waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten die heeft hij gedragen. En wij achten hem dat hij geplaagd, en dan komt het, van God geslagen en verdrukt was. En dat was nou de weg die Christus moest gaan. Dat was de weg die Christus wilde gaan, om nou een schuilplaats te kunnen zijn voor een zondaar die in de schuld staat bij God en die de toorn en de vloek van God verdiend heeft. En daarom werd Jezus geslagen, gemeente. Zijn rug werd geslagen, zijn handen en voeten werden doorboord, zijn hoofd werd verwond, zijn ganse lichaam werd geslagen, zodat uit al die wonden het bloed vloeide. En zo wilde Christus de geslagen steenrot zijn. Nee, toen hij geslagen werd, was er voor hem geen schuilplaats waar hij schuilen kon. Toen hij in de diepte terecht kwam van zijn lijden, moest hij het zelfs uitroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan hoor ik de kerk van de reformatie zo heerlijk belijden, zo troostvol belijden in ons avondmaalsformulier, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Ja, opdat we weer gemeenschap met God zouden krijgen. Of, om het met de woorden van onze tekst te zeggen, opdat zondaren voor eeuwig een schuilplaats zouden hebben. Ja, dan is de Heer Jezus Christus de enige schuilplaats waar een verloren zondaar veilig is. En waarom is die daar veilig? Weet u het? Weet jij het al? Mag je al in die schuilplaats zijn? En heb je door het werk van Gods geest ontdekt wat nu die veiligheid is in de schuilplaats Christus? Het is dit: daar is God niet meer tegen je. Daar in die schuilplaats van de Allerhoogste, daar wordt het echt ervaren, zien op het bloed van Christus. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, want de hitte van uw gramschap is geblust. Weet u wat daar in die schuilplaats ervaren wordt door degene die daar gebracht zijn? Wat zullen wij nog tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal dan nog tegen ons kunnen zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Weet u wat er in die schuilplaats ervaren wordt? Dat de naam van die schuilplaats Immanuel is. God met ons. Maar die genade, gemeente, die gunst, kan dan ook alleen maar in die schuilplaats ervaren worden. Daarbuiten niet. Hoor je het? U, jij, die nog buiten de schuilplaats ronddoolt. Buiten deze schuilplaats is God nog steeds een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En dan denk ik weer even aan de preek van gisteravond, toen ik iets zei over Mozes, die zo graag de nabijheid van de Heere wilde ervaren, toen zijn ziel zo geschokt was na die grote zonde van het gouden, met het gouden kalf. Toen begeerde hij zo graag nabij de Heere te zijn, want hij voelde het in zijn ziel, dat is zeer ver in het beste. En hij vroeg het ook, Heere, laat me eens een ogenblik dicht bij u mogen zijn, zo dicht bij u, Heere, dat ik uw heerlijkheid mag aanschouwen. Maar toen zei de Heer, nee Mozes, dat kan niet. Wie zal mij kunnen zien en leven? En toch heeft hij er iets van mogen zien. En als we er nog eens even over denken hoe dat toen gegaan is, dan ligt daar ook onderwijs in voor het geestelijke leven. Eerst klonk de boodschap. Mozes, er is een plaats bij mij. En bij die openbaring dat er een plaats bij God is, hoorde Mozes een aansporing, een indringende aansporing. Daar zult gij u op de steenrots stellen. Zoek die plaats, Mozes, vlucht naar die plaats. En zo werd Mozes werkzaam met het woord van God. Dat tweeledige woord, dat er een plaats is en dat hij naar die plaats moet vluchten. En hij deed het. En zo kwam hij bij die plaats, bij die steenrots waarvan God gezegd heeft, daar zult gij u op stellen. En toen hij daar stond, kon Mozes niet meer verder. Het is waar, hij zag de schuilplaats, de Heer heeft het waargemaakt wat hij zei. En nu is hij tot die schuilplaats mogen vluchten. Maar dan. En dan staat het er zo mooi. Dat de Heere zelf Mozes in die schuilplaats zette. En zo kon Mozes iets van Gods heerlijkheid zien. Zo kon Mozes God ontmoeten. Zo kon Mozes gemeenschap met de Heere hebben. Hoort u dat? Nou is er een schuilplaats voor de grootste der zondaren. Alleen in Christus kunt u weer rechtvaardig voor God worden. En wat is dat nodig, onbekeerde zondaar? Dat gaat gebeuren in het jaar 2026. Maar kinderen Gods in ons midden, wat blijft dat ook voor u nodig in het jaar 2026? Om steeds weer in die schuilplaats des Allerhoogsten te mogen zitten. Ja, om daar te mogen vernachten in de schaduw des Almachtigen. Tot die schuilplaats wordt u genodigd. Die schuilplaats is niet gesloten, maar die schuilplaats is geopend, ook voor u, ook voor jou. Zeg, heb je de behoefte aan? Kun je niet meer buiten die schuilplaats? Wie zijn het dan die behoefte krijgen aan deze schuilplaats? Wie zijn het dan die in deze schuilplaats een plaatsje mogen krijgen? We gaan het in onze tweede gedachte overdenken, de gelukkige bewoners in die schuilplaats. Ja, er is een schuilplaats. De schuilplaats van de Allerhoogste. Het is de schaduw van de Almachtige. En in die schaduw mag de dichter zitten. Hij mag daar vernachten. Hoe is die dichter daar nou gekomen? In die schuilplaats? Onder die schaduw? En misschien is dat wel jouw vraag, uw vraag. Hoe kom je daar nou? En degenen die er gebracht zijn, die weten het. En dan ga ik het maar illustreren aan de hand van Gods woord. Want dan ga je altijd veilig, dan ga je ook altijd zuiver. Zojuist zei ik dat in de Bijbel al meerdere keren de Heer Jezus wordt voorgesteld als een schuilplaats. En dan in de betekenis van een steenrots, een spelonk, waarin je schuilen mag. En dan denk ik heel bijzonder aan de spelonk van Adullam, waar koning David eens naartoe gevlucht was, toen hij moest vluchten voor Saul, zo zei ik zojuist. En weet u die geschiedenis, dat koning David daar is, dat vind ik nou zo'n mooie, sprekende illustratie van de weg die een zondaar gaat om in de schuilplaats Christus terecht te mogen komen. Want wat laat Gods woord ons weten? David was daar niet alleen. Er zaten nog meer mensen in die spelonk van Adullam. Wel meer dan 400. Wat waren dat nou allemaal voor mensen die daar kwamen? Ik ga het u letterlijk voorlezen uit de schriften. Tot hem, tot David, vergaderde alle man die benauwd was. En alle man die een schuldeiser had. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Want hij, David, was tot overste over hen, zodat hij hem, bij hem waren omtrent 400 mannen. Hoe komt een zondaar tot Christus? Wie kan het vanmorgen getuigen uit zijn eigen leven? Wie mist het nog? Hier heb je prachtige kenmerken van een zondaar die in de schuilplaats Christus terechtkomt. Hij is benauwd. Hij heeft schuld. En hij is bedroefd. Zo gaat het toch? Tenminste, dat zegt de schrift. En is het zo niet dat als de Heer je nou laat zien wie je bent en je komt in aanraking met zijn wet, die je alleen maar veroordelen kan, die je alleen maar vervloeken kan vanwege je zonde van bedrijf en nalatigheid, ga je dan David niet begrijpen die het uit heeft geroepen: ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. En kom je er niet achter op de school van de Heilige Geest, dat je met al die zonden die je tegen de Heilige Wet gedaan hebt, dat je daarmee in de schuld staat bij God? En dat Gods recht eist dat voor die schuld betaald wordt? En dat je als het ware opgejaagd wordt naar die schuilplaats, omdat je het gaat ondervinden: ik kan het echt niet. Ik kan de prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En is het ook niet zo dat als de Heer je gaat zalig maken, dat hij zijn liefde gaat uitstorten in je hart, waardoor je juist zo bedroefd wordt, omdat je God niet gegeven heeft wat hij zo waard is? Dat je God met heel je zondige leven de eer niet gegeven heeft die hij zo waard is. En dan kun je David zo begrijpen, die onder tranen heeft uitgeroepen: verberg uw oog van mij bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Ja, dan ben je een mens in nood. Dan voel je je ongelukkig. Dan kun je nergens meer veilig voelen voordat je in die schuilplaats gekomen bent. Christus, die grote spelonk van Adullam. En als je dan van die spelonk gaat horen en je gaat ontdekken dat die spelonk geopend is voor zulke slechte mensen, dan komt er toch een honger, dan komt er toch een dorst, dan komt er toch een vluchten tot Christus, als een benauwde, schuldige, bedroefde zondaar. Nee, dan kun je geen rust meer vinden in aangename gestalten en in je tranen en in de psalmversen die je ziel raakten. Dan moet je naar Christus toe. Want buiten Jezus kom je om. En wat een wonder als je tot die schuilplaats komen mag, getrokken wordt om net als Mozes in die schuilplaats gezet te mogen worden. Ja, dan wordt het waar, gezeten in de schuilplaats des Allerhoogsten, waar je ook mag vernachten in de schaduw des Almachtigen. Twee prachtige woorden. Gezeten en vernachten. Weet u wat die twee woorden betekenen? Die betekenen rusten. Maar wel met een onderscheid. Het zitten in die schuilplaats, dat betekent als het ware rusten op het enige offer van Christus. Zitten betekent er verblijven, er mogen rusten, erop mogen steunen en leunen. En gaat dat de kerk des Heren niet leren? Om nou in die schuilplaats des Allerhoogsten op Christus te rusten, op Hem alleen. En wie zo op dat fundament geplaatst is en op dat fundament rusten mag, die gaat ook vernachten. En dat doet ons denken aan de nacht, jongens en meisjes. En in de nacht kom je tot rust, als je slapen mag. En diegenen die nu rusten op Christus, die gaan ook rust vinden in Christus. Steeds weer opnieuw. En die mogen steeds weer ervaren dat ze mogen vernachten onder de schaduw van de Almachtige. Wat betekent dat dan? In de Bijbel wordt het woordje schaduw regelmatig verbonden met het woord vleugelen. Nee, niet in de betekenis van de vleugelen van die machtige arend, weet u nog, die die jongen opvangt, maar nu vleugelen waar je onder schuilen kan. En dan moeten we niet heel letterlijk aan vleugels van een arend denken of van een andere vogel, maar dan moeten we dat woordje vleugelen geestelijk, symbolisch uitleggen. En ik heb u dat wel eens meer uitgelegd, dat als een bruidegom zijn bruid ging halen op de dag van het huwelijk, dan sloeg de bruidegom zijn mantel om zijn bruid heen. Hij maakte als het ware van die mantel vleugels om zijn bruid heen. Die gedachte komen wij tegen in Rut 2 vers 12. De Heere vergelde u uw daad, zegt Boas tegen Rut. En uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om de toevlucht te nemen. En als Rut dan tot hem de toevlucht neemt, en als het ware vraagt of Boas haar bruidegom wil worden, dan vraagt ze er ook om of hij zijn vleugelen over haar wil uitbreiden. En als dan zo'n bruidegom op de dag van de bruiloft, als het ware de vleugelen van zijn bruiloftskleed om zijn bruid heen sloeg, drukte hij zijn bruid tegen hem aan. Dan drukte die bruidegom zijn bruid tegen zijn hart. En werden ze samen verenigd als man en vrouw tot één vlees. En dan zei de bruidegom tegen zijn bruid: nu ben je van mij. Ik sta voor je in. Bij mij ben je veilig. Je bent voor altijd de mijne. En in dat licht horen wij het ook in het boek Hooglied, de bruid en de bruidegom tegen elkaar zeggen: gij zijt mijne en ik de zijne. Kijk, wanneer nu een zondaar mag vluchten tot Christus, die enige schuilplaats, dan zal Christus als die grote bloedbruidegom zijn vleugelen gaan uitspreiden.
Dan zal hij zijn vleugelen, zijn mantel der gerechtigheid, om zo'n naakte zondaar heen slaan. En dan zal hij het gaan zeggen, dan zal hij het je gaan toefluisteren. Als ik nu bij u voorbij ging, zo zag ik u. En het was de tijd der minne, zo breidde ik mijn vleugel over u uit. En ik dekte uw naaktheid, ja ik zwoer en ik kwam met u in een verbond. Spreek de Heere en gij zijt de mijne. Dan wordt het waar, al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Dan ben je veilig, gemeente, veilig voor tijd en eeuwigheid. Wat zijn die bewoners in die schuilplaats van de Allerhoogste toch gelukkige mensen. En wat zijn ze daar veilig bewaard. Want er dreigen zoveel gevaren. En laat ik een paar gevaren vanuit de psalm nog noemen. Er wordt in vers 3 gesproken over de strik des vogelvangers. En onze kanttekenaren die zeggen terecht dat daar in het bijzonder de duivel mee bedoeld wordt. Met name zijn listige manieren om een kind van God weer in zijn macht te krijgen. Om een zondaar die gevlucht is tot die schuilplaats er als het ware weer uit te trekken. O ja, zolang het geloof op Christus ziet. Dan zijn ze in die schuilplaats en voelen ze het ook. Hier zitten we nu, hier mogen we overnachten. Maar het kan zomaar gebeuren dat in het geloofsleven het geloof verzwakt. En dan komt de duivel tevoorschijn. Om die verzwakte gelovigen te vangen in zijn strikken. Zo hitst hij David eens op om een volkstelling te doen. En David viel in die strik van de vogelvanger. En hij kon er zelf niet meer uitkomen. Hij was voor zijn waarneming helemaal weer buiten de schuilplaats terechtgekomen. Hoe kon David er ooit weer in terugkeren? Het kon alleen als de Heere hem weer opzocht. Want al dacht David dat hij met zijn zonde buiten de schuilplaats gevallen was. Met een onzichtbare hand. En die onzichtbare band hield God, hield Christus, de man naar zijn hart, toch vast. En in de weg van het offer mocht David opnieuw ervaren in de schuilplaats te mogen zitten. En werd hij verlost uit de strik van de vogelvanger. En kon hij het zingen. Ontkwamen haast des vogelvangers net. De loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los. En wij zijn vrij geraakt. De Heere is ons tot hulp op ons gebed. Die God die aarde en hemel heeft gemaakt. Nog een tweede gevaar, die vinden we ook in vers 3. Daar wordt gesproken over een zeer verderfelijke pestilentie. Dat ziet op een ziekte, op een ongeneeslijke ziekte, op een ernstige ziekte, op een gevaarlijke ziekte, een besmettelijke ziekte. En laten we dat allereerst maar letterlijk nemen. Want door de zonde zijn ook de ziekten in deze wereld gekomen. En verschillende van ons weten daar wel vanaf. En we weten ook niet wat in het nieuwe jaar allemaal openbaar zal komen. En toch is daar in de hemel een almachtige God. Die voor een ziekte kan bewaren. Die zelfs een ziekte kan genezen. Maar soms in zijn ondoorgrondelijke wijsheid ook een ziekte of een gebrek laat. Maar waar kun je dan veiliger zijn dan in die schuilplaats van de Allerhoogste als een ziekte zich openbaart? Dat woord pestilentie, dat heeft ook een figuurlijke betekenis in de schrift. Het is ook het beeld van de zonde. En is dat ook niet een gevaar? na ontvangen genade soms, dat een kind van God, die wel in die schuilplaats gebracht is, toch weer in de zonde kan vallen. Was het daarom niet nodig dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei: blijf in mij, de enige schuilplaats, en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft, want zonder mij kunt gij niets doen. Maar dat kost zo'n strijd, hè. Om in die schuilplaats te blijven en dan toch te bemerken dat je verkocht bent onder de zonde en dat je zo vleeslijk blijft. En toch zal de Heere zijn afdwalende kinderen steeds weer opzoeken. En wat staat het dan toch krachtig beschreven in het doopsformulier. Dat als wij somtijds in zonde vallen, dat we niet aan Gods genade mogen vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits God een eeuwig verbond met zijn ganse kerk heeft opgericht. En daarom zal hij steeds weer de afkeringen genezen. Nog één gevaar wil ik u noemen. Vers 13. Daar wordt gesproken over een felle leeuw, een jonge leeuw, een slang, een draak. En ik hoef u niet te vertellen wie met deze woorden wordt aangeduid. Het is ook de duivel. Maar heel in het bijzonder wordt hij hier aangeduid als de Satan met zijn aanvechtingen. En wat kan de duivel tekeer gaan? Maar wat een zegen als je dan mag vluchten tot die schuilplaats des Allerhoogsten. En dat je in die schuilplaats des Allerhoogsten mag zitten. Daar kan de duivel je geen kwaad meer doen. Daar kan hij van alles inwerpen. Maar daar ben je veilig achter het schild van Christus. O, toen Luther eens onder grote aanvechtingen van de duivel verkeerde. Weet u wat hij toen mocht doen door het geloof? Toen mocht hij de duivel wijzen op zijn almachtige Christus. En daar was hij veilig en daar kon de duivel niet tegen. Want als er één persoon is waar de duivel doodsbenauwd voor is, dan is het die overwinnende Christus. Die de Satan met heel zijn hellemacht heeft overwonnen. En daarom, als je nou aangevallen wordt door de duivel, dan is Christus de beste plaats om te schuilen. De schuilplaats Christus onder zijn vleugelen. Om het daar tot hem te zeggen: twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch de keer. Ja, vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar: ik ben uw heil alleen. Zo is Christus, gemeente, de beste en de enige schuilplaats in alle gevaren. Geestelijke gevaren, gevaren in het tijdelijke leven. En wat een gevaren zijn er niet. Maar wat een wonder, als je te midden van die gevaren in die schuilplaats mag zitten. Onder die vleugelen mag vertoeven. Ja, daar zul je de weldaden van Christus ontvangen. En die gaan zo ver dat Christus zelfs, het engelenheer in de hemel, heeft gemobiliseerd om zijn kerk te beveiligen door de woestijnreis van dit leven. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren zal op al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen, opdat ge uw voet aan geen steen stoot. Wat een gelukkige bewoners in de schuilplaats Christus. Veilig voor tijd en eeuwigheid. In goede dagen, in kwade dagen. In de grootste benauwdheden, zegt de Heere, zal ik nog bij u zijn. In 6 benauwdheden heeft hij verlost. In de zevende benauwdheid zal hij opnieuw verlossen, want Jezus Christus is in de allergrootste benauwdheden geweest. En hij is in de hemel als de triomferende koning en tegelijk als de medelijdende hoge priester die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Gemeente, we gaan afsluiten. Nog één keer de vraag op deze eerste dag van het nieuwe jaar. Waar bent u? Waar ben jij nou veilig? O, het is alleen in de schuilplaats des Allerhoogste. Dat is Christus. O onbekeerde zondaar. Ga je nu al zonder Christus het nieuwe jaar in? Buiten deze schuilplaats, hoe lang denk je het daar nog vol te kunnen houden? Benauwt het je nou niet dat je buiten die schuilplaats eenmaal moet omkomen? Zie je dan niet het geluk van die mensen die door genade in die schuilplaats zijn gebracht? O, wat zal er overblijven als je buiten deze schuilplaats eenmaal moet sterven? Dan lees ik in Openbaringen 7. En de koningen der aarde, en de groten en de rijken en de oversten over duizend, de machtigen en alle dienstknechten, alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen bij de wederkomst van Christus. En ze zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verberg ons van degene die daar zit op de troon en van de toorn van het Lam. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie kan dan bestaan? O, wat ik je bidden mag. Vlucht toch tot die ene schuilplaats die geopend is voordat het eeuwig te laat is. Laat je toch met God verzoenen. De schuilplaats is er. De schuilplaats is geopend. En boven de spelonk staat met bloedrode letters geschreven: wend u naar mij toe en wordt behouden. Zalig de zondaar die komen mag. Zalig de zondaar die daar gebracht is. Die zitten mag, rusten mag op het volbrachte werk van Christus. En steeds weer rust mag vinden bij hem die gezegd heeft: komt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Die kan zingen: gij zijt mij Heere, ter schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren, geomringt me, daar gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat wilde u toch met een rijk woord tot ons komen op deze eerste dag van het nieuwe jaar. Laat dit woord ook met ons mee mogen gaan. Laat het tot verwondering zijn voor degene die weten mogen in die schuilplaats des Allerhoogsten gebracht te mogen zijn. En laat het een aansporing zijn voor degene die nog buiten zijn om die plaats te zoeken. Want buiten die plaats zijn we in een groot gevaar. En we hebben het deze morgen mogen horen. Er is een schuilplaats. En die schuilplaats staat open voor de grootste der zondaren. Voor degenen die benauwd zijn. Die schuld hebben. Die bedroefd zijn. Heere, zegen uw woord. En dat zult u doen. Opdat uw huis, uw schuilplaats, vol zal worden. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. En wilt u zo de rest van deze dag met ons zijn. Bewaren en sparen op de onveilige wegen. En wilt u zondag de gemeente weer samenbrengen onder uw woord. Wilt u onze vriend en broeder gedenken die het woord mag bedienen. En wilt u met ons zijn in de gemeente van Gameren. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 121, de versen 3 en 4. 121, vers 3 en 4. Thank you. bijnaam op u mag leggen en zou u daarna nog even willen gaan zitten. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.